tekstwoorden voor dit avontuur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, en daarvan de versen 12 tot en met 15. Colossenzen 1, de versen 12 tot en met 15. Daar spreekt het woord des Heren aldus, dankende den Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk des Zoons zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, terwijl ik is het beeld des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur. Tot zover. Schrijf wij hierboven dankzegging vanwege de verwaardiging tot de erfenis. Het is een tamelijk breed of uitvoerige tekst, dus ik hoop dat we er iets van mogen zeggen vanwege het bepaalde verband juist van deze enkele versen. Wilde ik toch, zo de Heere wil, daar iets van zeggen, van alle versen. Dat betekent dat we het verband laten rusten en dat we slechts kort van vers tot vers iets hopen te zeggen. De gemeente de Colosse, Klein-Azië, Frigië. Veel Joden wonen er, maar ook veel heidenen. Blijkbaar is de gemeente voor een groot gedeelte bestaande uit heidenchristenen. Allerlei aanvallen van de vorst der duisternis worden ook op deze gemeente uitgevoerd. De verleiding van de mensenwijsheid, de ijdele filosofie, verleiding aangaande allerlei machten en krachten, maar de Heere zorgt voor zijn gemeente, zodat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen. De apostel heeft geschreven van de onuitsprekelijke grootheid van Gods genade, dat zij mochten delen in de bekendmaking niet alleen, maar ook in de omhelzing van dat eeuwig woord, dat evangelie. Van die dag af dat het woord daar verkondigd werd, is het ook gebleken dat dat woord haar kracht mocht hebben in betoning des geestes. Want het kwam openbaar in het geloof en in de vrucht des geestes in hun midden, in hun leven. Nu, deze grote genade die aan hen verheerlijkt is, noopt tot dankzegging. Deze dankzegging vloeit niet uit de kracht van het schepsel, maar dat staat in vers 11, dat zij met alle kracht bekrachtigd zijn, na de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid, met blijdschap. In God is geen gebrek. In hem is geen gebrek aan dankzegging en gebed. In lof aan lof, prijzing en eer. In hem is een volmaakt overvloeiende fontein van alle goeds. Nu dan zij verwaardigd werden tot zulk een deelgenootschap, schade apostel in vers 12 verder, om aan te wijzen de betamelijkheid, de heerlijkheid en de goddelijkheid van de lof, dankende den Vader. Hij begint in zijn dankzegging, hier het is één doorlopende dankzegging, te spreken aangaande de eerste persoon van het goddelijk wezen. Hij heeft deze erfenis beschikt. Hij heeft ze in zijn eeuwige raad vastgesteld. Uit hem zijn alle dingen. Hem komt de heerlijkheid toe en de kracht en de aanbidding tot in der eeuwigheid. Als hij hier zegt, dankende den Vader, bedoelt hij niet die Alvader. Bedoelt hij niet de Vader der schepping, maar hij bedoelt de Vader van onze Heer Jezus Christus. Een andere God en Vader kent hij niet. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Welk een onuitsprekelijk wonder als die eerste persoon van dat goddelijk wezen al zo een plaats krijgt in het leven, in het hart van doemschuldige zondaren. Als hij zo een plaats krijgt in het midden van Gods gemeente, niet om in een algemene zin over de Vader, maar in die geheel bijzondere en enige zin, zoals hij zich heeft geopenbaard in de Heer Jezus Christus, zoals die eeuwige rechter van levenden en doden, die te alle dagen toren tegen de zonde en de ongerechtigheid in Christus Jezus, als de God en Vader aller barmhartigheid zichzelf heeft geopenbaard. Dat is het grote wonder. Het gaat hier niet over overschatting. Het gaat hier niet over onderschatting. Het gaat hier niet over gereformeerd of oud-gereformeerd. Het gaat hier over de waarachtige inhoud van het heil dat God geopenbaard heeft aan zondaren, aan mensenkinderen. Daarom is deze lof niet te hoog gegrepen. Want zij kan niet te hoog gegrepen worden. Zij komt uit God. En zij keert weer tot God. En op die weg van de lof, van de eer en van de heerlijkheid worden zondaren als het ware meegenomen. Het is niet zo, hier staat de mens, daar is God. En nu komt de lof, die komt zo van die mens vandaan naar God. Nee, dat is onmogelijk. Probeer het maar eens om hem oprecht te danken en te prijzen, als de Vader aller barmhartigheid, die van eeuwigheid een schare heeft uitverkoren en vastgezet in de offeranden zijn zoons, kunnen we niet toekomen. Het is veeleer zo, als wij denken God is boven, dan komt de dankzegging van boven. Die komt van boven naar beneden en gaat van beneden weer naar boven, naar God terug. Hij is het begin, de voortzetting en het einde van de dankzegging. Maar dan is het ook een goddelijke dankzegging. Dan is het geen dankzegging uit onze zelfgenoegzaamheid. Dan is het geen dankzegging omdat wij het zo goed weten. Maar dan is het de dankzegging die door de Heilige Geest is toebereid. Waarbij ellendigen en verlorenen stamelen dank zeggen aan hem die uit zo'n grote nood en dood verlost heeft. Verlost en op welke wij hopen dat hij ons eeuwig verlossen zal. Dankende de Vader, waarvoor? Waarin? Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons bekwaam gemaakt heeft, dat heeft de Vader gedaan. Wat betekent hier het woord bekwaam, de woorden bekwaam gemaakt? Het is misschien iets eenvoudiger om hierin even een andere weergave te volgen, een andere vertaling die zeker zo sterk spreekt. Namelijk, dankende de Vader die ons verwaardigd heeft. Het staat in het teken van de verwaardiging. En het woord verwaardiging, waardig achten en het niet waardig te zijn in onszelf. Voor ons heeft dat woord verwaardiging een klank en een inhoud die alleen maar doet denken aan het wonder, aan de vrije gunst en de soevereine ontferming, in de zin van, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen, die ons verwaardigd heeft. Want er was niets bij die blinde heidenen. Ze waren wat dat betreft veel verder weg dan Jozef en Maria. En ook veel verder weg dan die niet geachte herders. Zij behoorden nog in feite tot dat volk van Gods keuze. Aan hen waren de woorden en de verbonden der belofte Gods toebetrouwd. Dat was een voordeel, zegt de apostel. Een voorrecht. Zij leefden onder die wolk en die vuurkolom van die Gods openbaring. Daar leefden immers in oude dagen zijn profeten en zijn kinderen, de godvruchtige zangers. Daar werd toch een volk uit dat grote volk toebereid tot een gemeente die zalig worden zou. Maar die mensen daar in Klein-Azië, die Colossenzen, die waren gans en al verstoken van dat heil. Die waren dood in de misdaden en in de zonde. Vreemdelingen aan al die weldadigheden Gods. Toch sluit de apostel zichzelf daarbij in, want al is het waar, eerst de Jood en ook, maar ook den Griek. Nochtans, er is geen aanneming des persoons bij God. God die oneindig groot is, hij heeft die erfenis willen uitbreiden onder de heidenen. Opdat de blinde heidenen zijn heil zouden bekennen en zijn barmhartigheid zouden prijzen. Daarom zegt de apostel die ons verwaardigd heeft. Want onder die verwaardiging viel ook die voorname fariseer die naar de nauwgezetste secte der fariseers was onderwezen en opgegroeid. Daar viel ook die deftige Paulus onder, die met al zijn voorrechten en rechten nog niet geleerd had dat het alleenlijk de verwaardigingen God zijn, dat hij mocht gesproten zijn uit dat huis van Israël. Daarom had deze rechthebbende, deze rechtzoekende Paulus net zo goed voor eeuwig buiten de deur kunnen vallen dan al die blinde heidenen. Daarom mag hij er zich ook bij insluiten, bij die arme heidenen. Want het is voor hem een even groot wonder van verwaardiging dat hij deel mag hebben aan Gods erfenis. Dat is altijd het kenmerk van het ware. In het ware, dat is namelijk hetgeen van God is, daar is niet het egoïsme en de hoogmoed van de mens die de boventoon voert. Nee, waar die geest krachtiglijk werkt in de harten. Je zou zeggen, daar staat elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, die staan daar als deelgenoten, hand in hand, voor het aangezicht van die Vader, die verwaardigd heeft uit vrije goedheid, zonder enige verdienste of waardigheid van het schepsel. Mooi, die ons verwaardigd heeft. Dat mag hij schrijven aan die mensen. Heeft ze misschien nooit gezien. Paulus heeft de gemeente de Colosse niet gesticht. Hij is er ook niet geweest. Het lag niet zo ver van Laodicea af. Misschien in Efeze toen Paulus 3 jaren in de school van Tyrannus het woord gepredikt heeft, zodat het woord over geheel Klein-Azië verbreid en verspreid werd. Dat in die tijd ook mensen uit Colosse gehoord hebben van dat eeuwig evangelie, van dat evangelie van de verwaardigingen. En dat zo daar in Colosse een gemeente naar de raad Gods en de voorkennis des Vaders gekomen is. Kijk, je moet altijd maar denken, wie je ook bent, wil een mens niet aan hoor. Hij doet wel erg onwaardig, maar hij is het niet. Hij is het niet. Heus niet. Dat komt altijd uit. Vandaag of morgen komt dat uit. Dat vind ik niet slecht als het uitkomt. Dat vind ik wel eens nodig dat het uitkomt. Als een mens in zijn giftigheid, zijn eigen waarde een ogenblik voor de dag komt. Dan is dat ergens een genade. Dan vallen we uit onze rol, onze eigen gemaakte rol. Onze inbeelding, onze rechten en onze plichten. Maar, toch, en dat is de nadruk hier, dat is het grootste. Wie we ook zijn, wat we ook ondervonden hebben, het einde van alles is toch die verwaardiging Gods. Die onuitsprekelijke gunst van God, dat hij zijn hand naar u, naar mij uitstrekt. Dat hij een erfenis, wij die toch geen band aan hem hadden. Wij die toch hem stout hebben versmaad, dat wij nochtans mogen delen in een erfenis. In een volmaakte en volkomen erfenis. Nou, dat kun je nooit in termen van verdiensten of van bekwaamheid onzerzijds of iets dergelijks spreken. Dat blijft alleen maar over door u, door u alleen om het eeuwig welbehaag. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Nou, dan is het ook een allerkostelijkste zaak als hij zo mag schrijven. Dankende de Vader die ons ellendige mensen die allemaal verloren lagen. Ik was een Jood, jullie waren heidenen. Maar ik was zo eigenwijs en eigengerechtig dat ik dreiging en moord blies tegen de Heer Jezus Christus en tegen zijn kinderen. En jullie zondigden je in een overdadige uitgieting van zonde naar de eeuwige rampzaligheid. Maar hier vallen ze beide samen, Jood en Griek, groot en klein, heiden, barbaar of hoe die ook heet. Hij wordt alleen door verwaardiging deelgenoot. Je moet maar zo denken, anders zou het ook nooit kunnen. Want als de Heer dan van zijn hoge hemel zou nederzien, of dat er één bij was waar hij nog iets aan kwijt kon, waar de Heer nog een erfenis aan bedelen zou, dan zou er van gelden, hij zocht al om, maar och, hij vond er geen. Alle zijn we afgeweken, tezamen zijn we stinkende en onnut geworden. Waar heeft de Vader toe verwaardigd? Wat is hier een ogenblik, wat is dat, dat grote, die ons verwaardigd heeft? Dat staat er om deel te hebben in de erven der heiligen, in het licht. Deel te hebben. Dat deel, of dat lot, of dat snoer. Dat woordgebruik hier doet ons denken aan de verdeling van Canaan. Hoe de Heer in zijn raad en voorzienig bestel het lot geworpen heeft. Jacob zag het al reeds door de geest der profetie, welk deel zijn kinderen van God zouden ontvangen. Heer heeft dat later duidelijk omschreven en bekend gemaakt. Het was zijn volk. Door hem uit Egypteland gebracht naar het land de vaderen beloofd. Het was die erfenis waarvan de Heere gezegd had, ik zal ze uw zaad geven. Al zitten er eeuwen van duisternis en donkerheid tussen. Al zal uw volk grote angsten en pijnigingen ondergaan in het slavenhuis. Daarna zal ik ze met een sterke arm uitvoeren. Dat was ook verwaardiging, begrijpt u? Verwaardiging. Want het waren daar in Egypte ook niet zulke dicht bij de Heere levende mensen. Ik meen zelfs dat een van de profeten of Mozes of Jozua nog ergens zoiets zegt, dat ze eigenlijk al hun afgoden meesjouwden stiekem uit Egypte. Ze schreeuwden wel toen ze geslagen en onderdrukt waren, maar of dat we nou moeten denken dat het nou zulke oprechte beden was, pleitende op die belofte aan Abraham geschied, ik weet het niet. In het algemeen gesproken dacht ik van niet, want dat komt wel uit in de ontvangst van Gods knechten. Als ze er brood in zien, dan denken ze, jullie ga je gang maar. Maar zo gauw als ze denken, het gaat fout, dan worden ze woest en nijdig, dan zouden ze erop slaan. Heb je ons daarom uit Egypte gebracht? Toen kwam daar nog een reis door de woestijn van 40 jaren. Nou, als de Heere zogenaamde hoogstaande mensen geraadpleegd had, die hadden gezegd, laat ze allemaal maar doodgaan in de woestijn, want daar heb je niks aan die lui. Wilde u die nog een stuk land geven? En dan nog zo'n mooi stuk land? Waar de wijnstokken groeien, de wijngaarden. Een land van melk en honing? Dat zou ik niet doen. Maar God heeft geen aanradingen van mensen nodig. Dus ook dat deel ontvangen van dat oude volk waarin God hun een deel van dat kostelijke land toe had gemeten. Dat stond altijd in het teken der verwaardigingen. Anders hadden ze er nooit in gekomen. Die dan ook zo gelukkig geweest is dat hij een oog des geloofs mocht ontvangen van de Heere zelf. Die heeft met verwondering zijn brood gegeten en zijn melk en wijn gedronken in dat land vol overvloed. Want die heeft wel gezegd tot zijn kinderen. Wij hadden de dood verdiend en ze hadden ons formulier niet. Maar het kwam toch wel hierop neer. Wij lagen midden in de dood en waren aan de verdoemenis onderworpen. Maar zie nu eens wat God gedaan heeft. Dat we dit alles nog als uit zijn hand mochten ontvangen. Een vreemdeling had er geen erfenis. Een onbesneden Filistijn hoorde buiten de deur. Dat ze op die erven nog allerlei soorten mensen lieten leven. Ja, daar hebben ze lasten. En ellende genoeg van gehad. Maar het was niet Heere raadgeving. Heere raadgeving was om er een eind aan te maken. Maar ja, zo gaat dat in het leven. Zo gaat het met ons. Zo gaat het met ons. En ieder weet wel voor zich welke onbesneden Filistijn dat deel dat God heeft toegemeten doorkruist. Hier op aarde. In de kerk, in de prediking, in alles. En die ons het hoofd moedeloos doet buigen. Maar in feite. Maar in feite had hij geen deel. Het was voor Jacob. Jacob zal alleen wonen. Geen van de volkeren met hem. Afgezonderd, beschermd door Gods rechten en inzettingen. Totdat de Silo komen zou. Nou, dat was dan een tamelijk onbereikbaar deel, ja, in Gods oordeel en gramschap. Dan werd hun erfdeel wel eens onder de handen en de voeten uitgetrokken. Zij werden eruit getrokken, maar telkens mochten ze weer terugkomen. Nou was dat het erfdeel niet in het licht, hoor, dat was niet het land van de ware rust. Maar alles in die oude bedeling wees heen naar de stad die fundamenten heeft. Naar het erfdeel daarboven. Naar het vaderlijk huis. Daar wees alles heen. Dit dient slechts de achtergrond van de woorden. Om deel te hebben. Om een erfdeel te mogen bezitten. In die erven der heiligen. In die erven der uitverkorene Gods. Met Abraham, Isaac en Jacob. En allen die door hem zijn opgezameld. Die door hem verwaardigd zijn. In die oude gemeenschap van Israël. Waar toch in symbolische getallen gesproken werd. In het laatste Bijbelboek. Uit het geslacht van die 12.000 en van die en van die. Poorten die de namen droegen. Ja, geliefden. De erven der heiligen om daar deel in te hebben. Dat betekent om die God tot onze God te mogen hebben. En dat deel waarmee hij zijn volk beschikt en tegemoet treedt. Namelijk zijn enige geliefde zoon. Om zijn vlees te eten. Zijn bloed te drinken. Zijn gerechtigheid te mogen deelachtig zijn. Door het allerheiligst geloof. Achter hem aan te mogen wandelen. Om tenslotte die erfenis. Die in de hemel bewaard wordt. Met alle bijkomende vermaak en vreugde. Eeuwig te mogen bezitten. Erven der heiligen. Nou, dan zouden wij zeggen, voor die heidense begrippen, wanneer ze de geschiedenis van Israël zouden bestuderen, en ze zouden een Jood daarover horen spreken, dan zouden ze zeggen, daar horen wij niet bij. Nou ja, een fariseer had wel een noodoplossing, je kon je eigen ook laten dopen, en alsnog een soort proseliet worden. Een Jood of een Jodige nood. Maar dan was je er nog niet. Want dat is nou een mens eigen. Een ander mag ook wel een kruimeltje ervan meepikken. Maar houdt hem voorlopig op een afstand. Dat hij goed beseft dat wij eigenlijk de heiligen zijn. En dat hij maar een huisdiertje is. Wat wel eens wat mee mag pikken. Zo leeft het bij de Jood. Of hij voedt diezelfde giftige bron bij de mens van binnen. Door hem wijs te maken dat hij nu iets heel bijzonders geworden is. Gij reist stad en land af om een Jood of Jodige nood te maken. En ge maakt hem een erger kinderhel dan gij zijt. Omdat men niet op kan komen van nature uit verwaardiging. Nou ja, daar liggen dan al die mensen buiten de deur. Nou komt het evangelie. Nou komt de blijde boodschap. Die al den volken wezen zal dat u heden geboren is. De erven der heiligen. De erven. Het erfdeel. O, dat is hij, Christus, met al zijn weldaden. Dat is hier die erfenis die door het geloof omhelst wordt. En dat is de erve die baat in het licht van de onmiddellijke tegenwoordigheid Gods. In de hoogste hemelen. Hij heeft een erfenis bereid, geen oog gezien,
In geen mensenhart opgeklommen wat God bereid heeft, dien die op hem wacht. Dat is groot, om nou een deel te mogen hebben, deelgenoot te mogen zijn van die ene grote erfenis en alle bijkomende goede gaven en giften die van de Vader der lichten af en nederdalen. Dat is het grootste. Al zou je dan, het is niet zo leuk hoor, natuurlijk niet. We kunnen niet toe te wensen, maar zou je dan heel je leven straatarm zijn, ben je nog rijk. Net als dat ik wel eens verteld heb van die Jood die in de trein zat te pochen over wat hij allemaal had. Die arme werkman met zijn lege broodzakje op weg naar huis. Die luisterde er allemaal maar gewoontjes naar. En die zei tenslotte dat hij ook wat had. Nou, wat heb je nou, zegt die man, man. Je hebt niks, je hebt geen luis om dood te drukken. Zegt die werkman, kijk eens naar buiten. Nou, land, bomen, landerijen, vee. Dat is allemaal van mij, zegt die man. Dat is allemaal van mij. Krijg ik allemaal. Want er staat geschreven dat de zachtmoedigen de aarde erfelijk zullen bezitten. Wij zingen toch immers en zijn God geheiligd zaad zal het gezegende aardrijk erven. Die Jood werd zo nijdig als ik weet niet wat, dat begrijp je wel. Want die dacht, wat moet zo'n kaal scharminkel nou naar voren brengen? Maar toch, het is de waarheid. Het zal eenmaal blijken. Voor alle degenen die rijk zijn geweest in zichzelf. Of in deze wereld. En niet rijk in God. Dat zij tenslotte zullen behoren. Tot de allerarmste. Tot de vervloekte. Die geen druppel water hebben om hun brandende tong te verkoelen. Dan zal ook voor aller ogen blijken de onuitsprekelijke rijkdom van Gods kinderen. Ook van de arme Lazarus die vol was met zweren, die zijn buik begeerde te vullen met wat er viel van de tafel van de rijken. Dan zal blijken dat zij erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus zijn, dat zij het grootste zullen ontvangen wat mogelijk is. God zelf. God alles in die mens. Niet een stukje. God zal alles zijn in alle. Het ganse leven zal dan doortrokken en doorademd zijn door de eeuwige verwondering over zulk een eeuwig onbegrijpelijk wezen die dat gedaan heeft, deel te hebben, hij heeft verwaardigd tot de erfenis, deel in de erven der heiligen, in het licht. Nou, wij waren ook heidenen, we zijn het ook, maar we waren het ook in de volle zin van het woord in die zin, dat je zegt, ja, dat evangelie der zaligheid en al die rechten en inzicht, die waren ons niet bekend. Maar het heeft God behaagd om ook tot ons land de boodschappers te geven, te brengen van het evangelie. Toen ze hier kwamen, Willy Brothers, Bonifatius, hebben de kinderen wel geleerd. Het was hier een heel wilde bedoeling. Ging er wild langs. En er kwam nog bij. Die mensen die het evangelie kwamen brengen. Die waren nog een half rooms ook. Met een kruisje te sjouwen. Die hadden een paus. Die hadden al beeldjes en zo. Maar er stond God niet in de weg. Om toen al te beginnen uit ons volk een volk bijeen te vergaderen tot de zaligheid. Als wij het vanuit onze situatie zouden bezien, dan zou je zeggen, nou, daar geloof ik niks van doen. Die mensen waren, ja, je zou zeggen,
bekeerd zoals het oude volk bekeerd wordt. Dan moet je aan die Batavier of die Germaan, hoe hij ze noemde, dan moet je dan maar denken. Niet aan die doorgewinterde rotten die hun leven lang in de godsdienst hebben gezeten. Maar dan moet je aan je zou zeggen, aan die akelige wilde lui denken. En die was nog half room, zoekt die Wille Brodders en die Bonifaties. Maar toch.
Het ogenblik was gekomen dat ook in dit land en onder dat volk de banier des kruises de woorden van genade en ontferming gingen weer klinken.
Nou, daar voelen we weinig van doorgaans. Jij moet eerlijk zeggen, nederig, wanneer heb je daar nou erg in, hè? Het is ook al zo lang geleden. En we zijn er ook al zo aan gewend geraakt. Aan alles. Zo aan gewend geraakt, dat alles een beetje, ja, je zou zeggen een beetje muf wordt. Die innerlijke blijdschap en verwondering. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk genoemd geworden zijt. Door die aannemende, verwaardigende genade van de Vader. Och ja, het slijt allemaal uit. Heren, mogen we wel zeggen, gij vernieuwt. Doe het ook onder ons. Dat we het nog eens mogen bedenken. Wat voor afkomst wij eigenlijk hebben uit Adam en ons voorgeslacht. En wat u nou gedaan heeft om deelgenoten te maken van die grote erfenis die uit en in Christus is. En die eenmaal ten volle weggeschonken zal worden aan al Gods kinderen. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk des zoons zijner liefde. Mag ik weer even een kleine toespeling maken op de geschiedenis? Israël kon dat wel weten. Israël, ja. Die daar in Egypte het wel een poosje goed hadden gehad, maar toen die farao opstond die Jozef niet gekend had, toen werd het steeds donkerder in dat land. Abraham had het al reeds gezien toen God dat verbond openbaarde, toen hij moe gestreden van al die roofvogels die erop afkwamen in slaap, viel een grote duisternis en schrik viel op hem. Eeuwige wonder was dat God tussen de stukken doorging. Die rokende oven met die vuurglans, die ging er tussendoor. Ja, die duisternis die is ook hun deel geweest. Ja. En ze hebben het er nog onderuit kunnen houden ook. Ze hebben er soms in tijden van druk naar terug verlangd. Waren we maar gebleven bij de vleespot. Bij de pompoenen. Bij alles wat Egypte zo opleverde. Maar goed, toen ze daar waren en toen het zo donker geworden was, toen kon je spreken van de macht der duisternis. Overal de slavendrijvers bij de hand. Geen enkele mogelijkheid tot ontsnapping. Hoe je eigen nou ook voelde, gelukkig, minder gelukkig, diep ongelukkig, ziek, zwak, akelig, met alles wat je was, wat je deed, je bleef in dat gebied, in dat land van die duisternis. Want daar woonde je. Daar was je thuis. Die tenslotte vier eeuwen lang daar woont, wij wonen er nog veel langer al. Wij wonen er al van het paradijs af aan in het land van de duisternis en de schaduw des doods. Zoals we van nature zijn, we hebben het nu even niet over de genade Gods, die er onderscheid maakt met ons en onze kinderen. We hebben het nu nog even over hoe de zaken er uit Adam, de eerste Adam vandaan, bijstaan. En ook met die blinde heidenen. Ze waren in het machtsgebied van de duivel. Daar woonden ze. Om zijn wil te doen. Het gaat nog niet eens direct in de eerste plaats daarover dat ze allemaal even goddeloos deden met hun daden.
vol. Je had soms hoogstaande mensen onder die oude culturen. Maar dat maakte niet uit. Want als hier staat die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, dan betekent dat die macht der duisternis woonde in een land buiten God, buiten Christus, buiten het bloed, buiten de genade, buiten de verwaardigingen. Daar woonden ze. De banier van Gods vrije genade en eeuwige liefde wapperde niet ver boven hun hoofden. Nee, ganselijk niet. En wat er nou ook gebeurde, of je nette heiden was of een goddeloze heiden, maar omdat je op het machtsgebied van de duisternis en van de vorst der duisternis leeft, woont, werkt en sterft, daarom is het altijd kwijt. Altijd. Een mens kan wonen in het land van de duisternis en zeggen, ik heb ieder het zijne gegeven. En ik ben goed geweest voor mijn vrouw, mijn kinderen, ik heb mijn geld niet verhoereerd, verdronken, noem maar op, al die dingen meer kan hij zeggen. Hij kan zijn kinderen opvoeding geven, hij kan de krom voor liggen, hij kan ze brengen tot mannen van naam middelen. Hij kan in het land een grote plaats hebben, minister-president zijn en noem maar op. Maar, zolang hij woont in het land van de macht der duisternis, is hij verloren. Ligt hij verloren, gaat hij verloren. Dat is een waarheid die druist tegen het vlees van de mens in. Want de mens zegt, nou ja, maar zijn die mensen dan die bedoelen toch, ja, maar dat gaat niet over hoe ik erover denk of wat ik zou willen of wat ik... Ik denk misschien wel in mijn eigen dat ik zou het anders doen, maar ik is een vervloekte ik. Het is de openbaring van Gods woord. En dat is alleen de waarheid. En nu wordt hier gezegd dat deze Colossenzen waaraan geschreven wordt, die zijn eruit getrokken uit dat land. Ja. Op verschillende manieren misschien zou je zeggen, ja dat kan wel. Daar mogen we wel ruimte laten die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. De een die zingt loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren paan. De andere zegt, ik ben als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Het was eigenlijk al te laat, zou je zeggen. Het was al verkoold, het was al een wegwerpelijk, het was niks meer waard, het was allemaal buiten hoop. Maar, terwijl de Satan en al die duistere slavendrijvers stonden te trekken om vast, nou heeft de Heer tenslotte een ruk gegeven, al bleven de benen achter bij wijze van spreken, maar hij heeft gezegd, ik trek je eruit. Bij wijze van spreken hoor. Want de Heere dringt door de innerlijke drang, door de werking van zijn heilige geest. Maar hoe het dan ook is, hij heeft getrokken uit dat land van de dood, waar alleen de duivel de zonde het te zeggen heeft. Waar de mens der zonde zich ontwikkelt tot het einde toe. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, hadden we nooit uitgekomen. Nee. Waarom ben je kerkelijk of waarom gelovig of hoe je het dan ook noemen wil? Mijn vader, nee hoor. Mijn moeder ook niet, nee. Maar om Gods wil. Om Gods wil. Want de mens, nee. Die blijft zitten waar die zit. Werken waar die werkt. Wonen waar die woont. Doet de Heer alleen, overgezet. Ja, en eigenlijk heeft het hier nog een diepe achtergrond. Toen Christus op aarde kwam, was het een keerpunt der tijden. Toen Christus op aarde kwam, kwam het koninkrijk des Zoons zijner liefde op aarde. Onstuitbaar niet tegen te houden. Werkelijk en waarachtig, al lacht dan heel de wereld nog in de hel, bij wijze van spreken. Joden en heidenen, maar het koninkrijk Gods is er. Met de komst van Christus. In de stal of waar dan ook. Of er één zijn of een miljoen, het doet niets ter zake. Of dat er geen zijn, hij is er. En met hem is het koninkrijk Gods nabij gekomen. En gekomen.
Zo heeft God zijn ellendige gezet in dat koninkrijk van de Zoon zijn eeuwige liefde. Maar in de tijd kwam het uit, dat heeft hier de klemtoon, die ons getrokken heeft, die ons geroepen heeft, die ons bekendgemaakt heeft de uitnemendheid zijner eeuwige liefde en zijn barmhartigheid en genade, die ons trok door alles heen, totdat we over de grens heen waren. Sommigen hebben lang, ja, je kunt niet geloven, niet omdat God zo sterk niet is. Niet omdat God zo sterk niet is. Sommigen hebben er lang op de grens gezeten. Dat is net als dat ook weer een zeker dichter dat Gods werk vergelijkt met een schaakspel. Nou, de Heer kan zo goed schaken dat de Heer in één ogenblik alle spionnen, torens, paarden, lopers in één keer met koning en koningin erbij van bord kan afvegen. Dat kan de Heer. Maar die man schrijft, dat deed hij niet. De Heer deed net alsof hij er ook nog wat van kon, die andere schaker, die mens. Hij sloeg hem niet in één keer zo van bord af. Hij wees hem op zijn fouten, op zijn dommigheden, noem maar op. Het leek net alsof de Heer hem nog een klein beetje ruimte liet. Maar het eind was dat hij eeuwig schaakmat stond. Ingespet. Door hem. Door zijn eeuwige liefde. Kijk, het is misschien een beetje, nou ja, een beetje met woorden uitgedrukt. Dat je zegt, ja, dat, maar de bedoeling die erin zit is goed, hè. Dat voel je wel aan, hè. Zo doet de Heer. Getrokken uit die macht en overgezet in het koninkrijk. Je kunt soms niet altijd zeggen, daar is het of dat is het. Want soms staat een mens als een boom die afgehakt is te wankelen naar de een of de andere kant. En naar de mens gesproken zou je zeggen, waar valt hij nou? Waar valt hij nou? En toch heeft de Heere de overhand. Toch op het beslissende moment dat van God uitgaat, blaast de Heilige Geest de boom naar het zuiden. Om daar te vallen. Ik zeg het alleen maar, het gaat niet bij iedereen precies hetzelfde door mensen. Als je iemand hoort soms vertellen hoe God in zijn leven kwam, dan kan dat met zo'n kracht en zo'n zeggingskracht gepaard zijn. O mens, hij was gelijk gebreideld, gebonden, geboeid aan alle kanten, geen stap meer verder. Dan kan een ander wel eens denken, oh, met mij is het allemaal anders. Maar het wil niet zeggen dat je niet getrokken wordt tot het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Maar het kan ook zijn dat de Heer het kalm aan doet met u. Maar hij doet het wel. Je hebt mensen die gooien alles weg. En dan bedoel ik niet dat je alles moet bewaren. Dan krijg je een schuur en een zolder vol met rommel. Maar dan beginnen ze bij een bepaald punt in hun leven te vertellen. Maar als je dan zo'n levensgeschiedenis hoort, dan zeg je ja, dat kan voor u wel zo geweest zijn, maar Gods leidingen, Gods bijzondere zorg over u, die is zo groot. Dat was God al die dat deed, dat was die lieve geest al, die je overtuigde. Daar hoeven wij wel geen grond van te maken, daar gaat het niet over, maar ik bedoel, je moet nooit denken dat we zijn wijs beleid kunnen doorgronden. Dat kun je niet zien. Je hebt wel eens dingen dat je een jong mens tegenkomt onder het beslag en de indruk van Gods heilig woord, dat de Heer hem ergens vasthoudt. Hij kan niet doen wat hij wil. En elke keer weer, dan zie je het maar weer, dat je denkt, nou is het afgelopen, dan is het net niet afgelopen. Dan veegt de Heer alle bezwaren weg. Ja, dat je nog niet nou voor je eigen ziel zo duidelijk ziet dat je zegt, wat is dat nou, hè? Wat is dat nou? Net of dat je zo niet die openbare uitwerking en doorwerking ziet. Soms hoor je helemaal niks meer. Maar wees voorzichtig. Ik zei het van dat schaakspel, hè. De Heere gaat door, hoor. De Heere gaat door. De Heere laat ons wel eens wat heen en weer laveren nog in ons levensscheepje, maar tenslotte dwingt Hij om het roer over te geven en de zaak los te laten. Maar het gaat soms niet allemaal op één ogenblik. Nee, daar moet je altijd voorzichtig zijn. Je mag de waarheid wel zeggen, natuurlijk. Maar dan ook deze waarheid. Hoe wonderlijk zijn de wegen des Heeren dat je een mens soms, dat je zegt, hé, welke kant dat God nogthans bezig is, betrekt. Maar de duivel zet ook alles op alles en God wil de zaak niet aan stukken trekken. Als God zijn bedoeling dat niet is en God denkt, wacht, de aanhouder die wint. En als er één is die aanhoudt, dan is het God. Tot beschamens toe. Maar hij wint het. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft. Hé, allemaal God, hè. Je wordt er gewoon ingezet. Er staat niet, dat hoort erbij hoor, aan hun vruchten zult gij ze kennen. Maar je moet toch in de leer der zaligheid nauwlettend onderscheiden. Er staat niet dat die mensen, die heidenen, waren opeens nog vromer dan de Gamaliel. En nog heiliger dan dit of dat, nee. Nee, punt 1 is overgezet dan in die zin. Het overgezet zijn. Getrokken en overgezet. Overgezet zijn, dat wil zeggen opgepakt en neergezet in het land van Emmanuel. In het land van de genade en van de ontferming. Op het terrein waar hij als Heer en Meester voorgaat. Ja, ik weet wel hoor, dat is vaak uit onze ogen verborgen. Ach, ik zeg het tot schande, ik heb vaak gezegd in mij, en ik merk er zo weinig van, bij mij en bij elkander. Ja, ja, dan kun je wel zitten praten, waar zijn de uitgangen des levens, de uitgangen des harten, de uitgangen des ziels, waar gaan onze zielen naar uit, wat hebben we nou lief en enzovoorts, enzovoorts, maar ja, je komt er toch niet uit met dat redeneren, want aan onze kant is alleen maar de dood en alles wat niet goed is. Overgezet zijn duidt in de eerste plaats aan de Heere, pakt op en zet op dat land, in die kerk, ook hier, van de Zoon zijn de liefde, wat zeggen, ja, waar hij verkondigd wordt, waar hij geleerd wordt, waar hij als het hoogste goed des stervelings, hoogste goed, niet dat die sterveling het zo hoog vindt, maar het is zijn hoogste goed wanneer het zijn deel mag zijn. God zet hem erin over. Zonder enige verdienste hunnerzijds om te zijn. Alleen uit genade. Het is een getrokken worden en het is een gezet worden. Maar al het menselijke valt hier weg. Tenminste, de menselijke, het menselijke doen. Wij doen het niet. De Heere doet alles. Maar de Heere doet het dwars door al het menselijke heen. Zodat wij wel eens denken dat het allemaal maar menselijk is. Maar dat is niet waar. De Heere doet het dwars door alles heen.
overgezet in het koninkrijk des zoons, zijner liefde. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehaag, in hem straalt Gods liefde uit, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Er staat eigenlijk in welke, namelijk dat is Christus, in welke wij hebben de losprijs, de lossing, de goel. Wij hebben in hem de losser. Wij hebben in hem de prijs. Namelijk zijn bloed, zijn leven dat hij gegeven heeft voor schuldige zondaar. Zijn bloed dat hij gaf om des vaders recht en gerechtigheid te eren en te verheerlijken. En tegelijk een volks vrij te maken van zonde en van schuld. In die dierbare Heer Jezus, in dat kind in de kribbe en die man aan het kruis. In hem hebben wij de verlossing, de losser. Dat is het enige toevoorzicht. Dat is de enige naam onder de hemel gegeven. Een andere verlossing kennen we niet, hebben we niet. Een andere hoop bestaat in de eeuwigheid niet. Als je dat vast mag weten, dat is al genade hoor. Dat is al een grote gunst als de Heer je daarvan overtuigt. Hij alleen, anders kan het niet, anders ben en blijf ik voor eeuwig buiten de deur. Maar na dat eeuwig welbehagen in de Zoon zijner liefde, waarin hij dat losoffer ontvangen wilde, waarin hij het aannemen wilde tot een verzoening voor onze zonden, opdat hij als die genadige zonde vergever ons zou troosten met de vergeving der zonde en het eeuwige leven. Groot, dat is de erfenis, verwaardiging tot de erfenis. Alles kwijtgescholden niet alleen, maar alles wat rijkdom voor God heet te zijn, heeft hij geschonken. Niet alleen schuld. Daar kun je blij mee zijn als je schuld vergeven wordt. Als je schuld kwijtgescholden wordt. Maar als je dan verder niets hebt, dan ben je nog een heel arme mens. Maar als je nou je schuld kwijtgescholden wordt en je wordt daarbij nog rijk gemaakt in hem. Dat je alles krijgt wat een mens hebben kan. Loon en schild en alles. Heiligheid, gerechtigheid. Vergeving der zonde, geloof, hoop en liefde, vreugde, blijdschap, alles in hem te krijgen. Dat gaat alles te boven. Schuld vergeven is groot, maar ik maak vandaag weer nieuwe schuld. En morgen ook weer nieuwe schuld. En als ik aan het eind van de levensreis ben, dan moet ik zeggen, ook op de laatste dag, de schuld vermeerderd, groter gemaakt. Maar hij geeft heiligheid, onberispelijkheid. Hij geeft heerlijkheid in de Zoon, zijn eeuwige liefde. De welk is het deel des onzienlijke Gods. De eerstgeborene aller creatuur. Daar gaan we naar huis. Beeld, wat betekent dat? Betekent dat dat de Heer Jezus naar de beeldenis van de Vader gemaakt of gekomen is? Nou, dat wil het niet direct zeggen. En in die zin een afbeelding. Maar ik wil dit zeggen, dat in de Heer Jezus Christus, in hem, in welke we een erfdeel geworden zijn, dat in hem de Vader zich heeft geopenbaard en verklaard. Hij is het beeld van die God die onzienlijk is, een oneindige volmaakte geest die wij niet kennen, die wij niet zien, die wij niet tasten kunnen, wiens liefde wij niet kunnen aanvoelen, begrijpen, of wat ook, wiens gerechtigheid ons eenmaal zal straffen. Het is allemaal zo verborgen, dat onzienlijke boven ons aards Adams leven uit. Maar nu heeft die onzienlijke God, die heeft zichzelf uitgedrukt in vlees en in bloed in zijn geliefde Zoon. Na zijn goddelijke natuur drukt de Vader zich uit in de Zoon. Alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van des vaders zelfstandigheid. Maar zo is hij nu ook in zijn menswording, is hij de openbaarmaker van de onzienlijke God. Niemand heeft hem gezien, maar Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En dat is nou het grote, mensen, dat is het onuitsprekelijke. Dat moest zij verleden week toch meer troosten dan bijvoorbeeld de een of andere toestand hier en daar. Of dat we eens over ons hart strijken en zeggen ja, 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 maar nee, dat moest toch eigenlijk de kern van de troost zijn. Dat onze arme zielen verwaardigd werden om dat te mogen vatten. Dat God zich uitgedrukt heeft in Christus Jezus. Het hoeft geen vraagteken meer te zijn of dat die rechtvaardige Vader nu ook enkel liefde is en barmhartigheid. Het hoeft geen vraagteken meer te zijn of dat God bezig is ons te bedriegen. Als hij zijn heilige evangelie ons laat voorhouden en het woord zijner gerechtigheid, hoeft geen vraag te wezen of hij de zaak bedriegt. Waaraan zult ge het weten? Alleen waar het oog des geloofs mag staren op de kribben en op het kruis. Want die mij ziet, die ziet de Vader. Die ziet de innerlijkste bewegingen van de Vader, waarin hij zijn eeuwige verkiezing, zijn eeuwige liefde tot een volk dat hij met een erfenis wil begiftigen, duidelijk maakt in Christus. En dat langs een weg van recht en gerechtigheid, niet ten koste van het recht, maar daar zorgt hij zelf voor in zijn Christus. Zo komt in Christus zowel de barmhartigheid als de rechtvaardigheid Gods openbaar. In hem komt openbaar zijn strenge tucht, maar ook zijn milde handen en vriendelijke ogen. Als God zijn Christus geeft, geeft hij zichzelf, geeft hij alles. Meer kan hij niet geven. Daarom dat de bezwaarden en verslagen harten van zondaren toch eens gericht werden door het geloof op de daadzaken die God verricht heeft. Ik zeg u, dan zult ge nog eens blijer zijn met dat Christus geboren is dan met uw wedergeboorte. Dan zult ge nog eens blijer zijn met zijn dood en leven dan met alles wat u overkomen is. Dan zult ge dat als die hechte grond en fundament en hoeksteen leren kennen voor uw eigen ziel, al bezwijken de bergen, ja, al bezwijkt uw vlees en uw hart. Daarin ligt toch immers uitgedrukt, dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat ik niet meer op uw toren nog schelden zal in de eeuwigheid. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toren nog op uw schelden zal in de eeuwigheid. Dat heeft God gezegd, dat ligt hierin. Een sterker bewijs is er niet, een vastere grond is er niet. We hebben één ding nodig. Dat is dat die lieve geest ons eens een oog mocht geven. Niet in ons, maar buiten onszelf op dat geschenk, op die erfenis. Want waar het oog gericht wordt, uit ons op hem, omdat we niets meer kunnen vinden. En als het ware de wanhopigheid nabij zijn vanwege die boom, die geen vruchten voort kan brengen. Al hangen we er van alles aan. Maar dat gebeurt dat we af mogen zien, hier ten dele, hier alles in de beperkte, beknopte zin, daar is hoop, daar is verwachting, daar is door alles heen dat stille wachten en vertrouwen dat God het wel zal maken. Nee, niet dat ik er goed doorheen zal rollen, niet dat ik het vast zal kunnen houden, niet dat ik zo volstandig zal blijven tot het einde, omdat ik een echt kind van God ben. Maar omdat hij nooit herroepen zal dat hij die erfenis voor mij bewaart in de hemelen en hier door het geloof de profijten ervan zal geven. Daar ligt de vastigheid van de kerk. Daar ligt de onschendbare erfenis. Dat dat nou dienstbaar mag zijn. Ook op dit kerstfeest. om onze ogen te richten. Uit het nietige, uit het ledige, uit het zwakke, uit het besmet gebied. Op het land dat God door zijn sterke hand heeft toebereid. Als Israëls ontfermer. Amen.